Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Leendert Beekman en Tobias den Hartog.
In een half uur praten we weer bij over de stand van zaken op het Binnenhof. En Tobias, ik heb een ontzettend goed idee. We gaan het vandaag over de inhoud hebben en we gaan knopen doorhakken. Ja. Ben jij dat daarmee eens of niet?
Klinkt als formatieteksten.
Ja, heel precies. Goed. We gaan het zo meteen over de formatie hebben. Want er was toch weer een hoop. Ze zijn weer. De reces was voorbij en het was gelijk weer raak in Politiek Den Haag. Want nu kwam er boven water dat het CDA van plan was om een negatieve lastercampagne tijdens de verkiezingen rondom Rutte te bouwen. Wat niet gedaan is, maar wat wel weer voor een hoop ophef zorgde.
Zeker.
Maar eerst, we staan aan de vooravond van een coronapersconferentie. Er lekt al wat uit. Laten we het daar eens even over hebben. Welke maatregelen staan ons zometeen te wachten?
Ja, dat is een beetje voorzichtig lekken dit keer. Ik denk dat komt ook een beetje door de weifelende positie van het kabinet. En doordat er eigenlijk, keken we tot voor kort nog uit naar versoepelingen. Hè? Bijvoorbeeld nachtleven, het loslaten van de anderhalve meter samenleving hebben we min of meer gevierd. Dat is allemaal nog niet zo heel erg lang geleden. Dus er is een soort omslag in het denken gekomen, ook maatschappelijk gezien, gewoon door het oplopende aantal besmettingen en de hoge ziekenhuisopnames. Maar ja, er moet dus ook bestuurlijk moet die olietanker van richting worden veranderd. En dat is nu een beetje gaande. En ja, wat er is uitgelekt is dat er wellicht vaker een coronapas nodig is. Dus een QR-code, bijvoorbeeld bij doorstroomlocaties, hè, musea, pretparken, dat soort dingen. Sportschool wordt aangedacht, zwembad, dat zijn locaties waar je die QR-code nu nog niet nodig hebt, maar dat zou opgelegd kunnen worden. En verder denk ze toch vooral aan het aanscherpen van de adviezen. Dus weer meer thuiswerken, afstand houden waar het kan. Dat is wat in de zeg maar softere sfeer, omdat het dan gaat om adviezen en niet om het opleggen van een maatregel. Dat is makkelijker, daar hoef je geen wetgeving voor te maken of weer opnieuw verkracht te laten worden. De hoop is een beetje dat dan genoeg is om het tijd te keren.
Adviezen is het dus. Want die anderhalve meter die we losgelaten hebben, als je dat weer terug, als je dat weer herinvoeren, dan zal er weer een wetswijziging moeten komen.
Nou ja, dan moet er inderdaad bestuurlijk wel het een en ander gebeuren. En bedenk ook welke consequenties dat heeft. Hè. Er zijn natuurlijk gelegenheden nu waar je met je weet het de tijd nog wel een beetje, nog niet zo lang geleden, dat er overal looplijnen en stoeltjes vrij werden gehouden. En dat is alweer een klein beetje verleden tijd natuurlijk. Ja, dat vergt gewoon weer een hele organisatie om het op poten te krijgen. Dus je merkt in Den Haag, vrijdag zijn we natuurlijk druk aan het rondbellen geweest. Er was overleg in het Katshuis, wat normaal op zondag was, maar Rutte moest naar Rome voor de G20. Dat was allemaal agenda gedoe, maar het was dus op vrijdag. Je merkt een beetje weifelende, voorzichtige, aftastende commentaren daarna van de bronnen.
Ja, en dan wordt er dus gezegd, een groot deel daarvan gaat een advies worden. Dus draag weer een mondkapje, neem anderhalve meter afstand. Gaan we dat doen? Gaan we ons daar aan houden? Ja, ik zie als de luisteraars je gezicht konden zien, dan wisten ze het antwoord al.
Nou ja, dat is die vraag die jij stelt, dat is ook wat het kabinet zich stelt. Daarom worden er zogeheten compliance onderzoeken worden steeds gehouden. Er is een soort een bureau dat een soort peiling doet onder Nederlanders. Dat wordt gedaan voor het kabinet. Die krijgen die gegevens ook. Op het moment dat zij knopen doorhakken, ligt er dus gewoon een sheetje, een A4. En dan is uitgevraagd bij Nederlanders, gaat u zich nog aan de maatregelen houden? Ja, nee, zoveel procent. Wij weten nu nog niet wat daar op dit moment in staat, maar de compliance, een goed Engels woord voor medewerking, die wordt daarin gemonitord. En ja, die is tot dusver vrij hoog geweest. Je merkt natuurlijk alleen wel, we hebben het vorige week ook over gehad, de moeheid over regels, die neemt natuurlijk ook toe.
Ja, en dat heeft natuurlijk ook te maken met mensen die niet gevaccineerd zijn. Ja. Nou is het, om het maar even ja, recht voor zijn raap te zeggen. Het is eigenlijk vrij kinderachtig om te zeggen, de een doet dat niet, dus ik doe dit niet. Dus jij hebt je niet gevaccineerd en de overheid vraagt nu, zet een mondkapje op in de supermarkt, hou afstand, werk thuis. Mm-hmm. Omdat zij niet gevaccineerd zijn, doe ik het lekker niet. Dat is heel kinderachtig. Het zou misschien een groter statement zijn, hè, als je over solidariteit en met z'n allen, we moeten allemaal, moeten we om het wel te doen. Om wel netjes nu met z'n allen te zeggen, we gaan weer 1,5 meter afstand houden, zoveel mogelijk thuiswerken, een mondkapje opzetten. Want we moeten niet vergeten, ook gevaccineerden kunnen het virus overdragen.
Ja, nee, zeker. En je kan zo in het campagneteam van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Want en dat van Algemene Zaken van Rutte. Want dit is precies ook de snaar die gaat proberen te raken, denk ik, bij de persconferentie. Die oproept tot solidariteit. Bedoel, hij is de minister-president en de jongen is de minister voor alle Nederlanders. Dus ook voor de ongevaccineerde, willens en wetens ongevaccineerde Nederlander. Dat betekent dat we rekening met elkaar moeten houden. Dat de een misschien iets moet doen voor de ander. En dat we inderdaad, wat jij zegt, niet negatief moeten uitruilen. Dus ik doe niks, jij ook niet, enzovoort, enzovoort. Een neerwaartse spiraal. Ik denk dat die in de speeches, en reken maar, daar zit een team op van zo'n 4-5 speechschrijvers die tot dusver, nou, we zitten op persconferentie 50 of zo, of 40 misschien, dat die gaan precies die snaar proberen te raken. Er zit nu iemand, ik durf er een fles wijn op te zetten, zit nu iemand op het ministerie van Algemene Zaken boven een A4'tje precies dit proberen aan te schrijven, aan te snijden in de tekst.
Ja, en wat is jouw, want jij zegt, er is nog wel een kans dat mensen zich er gewoon netjes aan gaan houden.
Ik denk dat als die stukken openbaar worden, dat het laatste onderzoek naar de compliance, dat die nog wel bemoedigend hoog is. Dat is namelijk steeds hoger geweest dan wij ons zich dat voorstelden. Mm-hmm. De mate waarin mensen mee willen werken aan die maatregelen was eigenlijk tot dusver best wel solide. Dus ik kan daar niet heel negatief over zijn.
Ondertussen is er een roep om veel verdergaande maatregelen en vooral voor ongevaccineerden. Die roep is er in de samenleving. Hè? Zeg gewoon op het moment de G2, hè, dat je alleen nog maar de kroeg in kan op het moment dat je ofwel hersteld bent of een vaccinatie hebt gehad, maar niet meer met een test. Maar ook op de werkvloer. Dat je in ieder geval je corona-check-app moet laten zien op het moment dat je naar werk gaat. En nou heeft bij Buitenhof gisteren de burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de Veiligheidsraad, heeft zich daarover uitgelaten. En die heeft gezegd, Hubert Bruls, mm-hmm, doe dat maar.
Ja, ja. Ja, ik werd hier wel een klein beetje... laat ik zeggen, ik weet dat hier met gefronste wenkbrauwen naar is gekeken in Den Haag. Je moet je namelijk even voorstellen, kijk, die discussie over moeten werkgevers een coronabewijs kunnen vragen, is een tijdje geleden speelde dat al op. Hugo de Jonge heeft het toen best wel van zich afgeduwd. Die heeft gezegd, ik hoop dat werkgevers en werknemers samen tot redelijke afspraken kunnen komen. En ik wil eigenlijk niet dat de overheid daarin gaat treden. Dat is ook, misschien een soort liberale gedachte. Maar het heeft ook gewoon een hele simpele reden. Namelijk dat je dan juridisch, er is geen wetgeving voor. Nu, momenteel is het zo dat de vaccinatiestatus van werknemers niet mag worden geregistreerd. Je bent ook niet verplicht om antwoord te geven op de vraag van je werkgever of je wel of niet gevaccineerd bent. En het raakt namelijk aan de privacy natuurlijk. Dus om met een wet daarvoor of daarover te komen, dat vindt Hugo de Jonge ingewikkeld.
Maar je zou natuurlijk kunnen zeggen, met die corona-check-app hoef je ook niet te vertellen of je gevaccineerd bent, want je kan ook getest zijn.
Je kan ook getest zijn, maar ik kan me wel voorstellen dat nou ja, het werpt een blokkade op voor mensen die ongevaccineerd zijn. Want je kunt je afvragen, kun je dat helemaal zo organiseren dat iedereen daar zo lang mee is? En dus Den Haag duwt dat even van zich af. Maar dan wil ik even terug naar Hubert Bruls. Die zegt dit nu en dat vind ik eigenlijk Ja, wel opvallend. Want in Den Haag was juist de afgelopen vrijdag werd er al vooruitgekeken naar het burgemeestersberaad. Dat is vanavond. Mm-hmm. Moet je voorstellen, Bruls schuift op zondag aan bij Buitenhof. Hij weet dat hij maandagavond wordt verwacht in het burgemeestersberaad. Er komt minister Grapphuis van Justitie ook naartoe.
En minister De Jonge ook.
En minister, ja, soms schuift De Jonge aan, maar meestal is het Grapphuis die zwaait daar de scepter. Die heeft zijn burgemeesters in bedwang te houden, zullen we zeggen. Of hun hulp te vragen, of als een front op te trekken. Nou, die verstandhouding die is best wel ingewikkeld. In de zomer van 2020 was het virus aan het exploderen in sommige regio's. Maar burgemeesters weigerden in te grijpen. Het kabinet heeft heel erg gehoopt dat er een soort regionale aanpak van de grond zou kunnen worden geteeld. Maar die heeft de hoop moeten laten varen. Omdat sommige burgemeesters gewoon niet mee wilden werken. Die wilden niet hun horeca maatregelen opleggen. En die wilden dat vooral ook niet handhaven. Want die waren veel te bang dat ze er negatief op zouden komen te staan. Nou, wat is er vervolgens gezegd door Bruls? Die zei nee, dan ontstaat er een lappendeken. En nou, die hele regionale aanpak is falikant mislukt. Als je nu naar Den Haag gaat. En dat afgelopen vrijdag heb ik dat nog eens gedaan. En je vraagt naar wat is nu de verstandhouding met de burgemeesters? Nou, de grote virusbrandhaarden die zitten in de grote steden. Den Haag, Rotterdam, Amsterdam. Als je vraagt hoe is daar de medewerking van de burgemeesters, zeggen ze nou, in Den Haag wordt niet gehandhaafd. In Amsterdam denken ze dat ze een republiek zijn. En in Rotterdam, zijn ze de ene keer streng en de andere keer heel coulant. Er is dus gewoon een verstoorde relatie. Den Haag weet, we kunnen niet op die burgemeesters bouwen, concludeer ik dan maar. Ze zullen het zelf niet zeggen, maar dit is wat ik opmaak uit de gesprekken achter de schermen. En ja, dan komt Bruls met een pleidooi voor een QR-code op het werk. Ja. Daar gaat hij helemaal niet over. En dat aan de vooravond van een burgemeestersberaad, waarin er waarschijnlijk maatregelen worden opgelegd die burgemeesters ongetwijfeld niet fijn vinden om te handhaven. En vooral, en dat bleek vorige week uit onderzoek door INO Research, bleek dat in heel veel gemeenten, 1 op de 3 uit mijn hoofd, wordt helemaal niet gevraagd, wordt helemaal niet gehandhaafd, die QR-code. Terwijl dat wel de taak is van het lokaal gezag. Lees de burgemeesters. Dus ik vind de timing van deze oproep, vind ik, nou ja, een beetje verdacht, zullen we maar zeggen. Ja. En ik weet dat er in Den Haag ook wel met, nou, wat ik zeg, gefronste wenkbrauwen naar wordt gekeken.
Ja. Nog even, Hugo de Jonge schrijft dus ook aan. Dus hij heeft echt iedereen voor het blok gezet.
Nou ja, je kan het zo uitleggen, maar ik weet niet of de commentaren van Bruls of die nou zo zwaar worden gewogen in Den Haag.
Naar de werkgevers, laten we even naar de werkgevers luisteren. Ja. Hè? Vorige week bij Op1 zat in ieder geval de CEO van Philips en van Unilever.
Het plan was, het moest ook als grote werkgever, zeg ik ook, ik verwacht gewoon van iedereen dat je laat vaccineren. En ik denk dat we dat met elkaar moeten uitspreken, want anders gebeurt het niet. En dan tolereren we deze vervelende situatie nog veel te lang.
Ja. Geldt het ook voor de 2 andere grote werkgevers aan tafel?
Ja, wij stimuleren het enorm bij Unilever dat onze werknemers gevaccineerd
alsjeblieft
worden.
Vaccineer, alsjeblieft, testen.
Uiteindelijk is het wel iedereen zijn eigen keus, maar we zitten er wel hard op.
Ja, dus de werkgevers en ook de werkgeversorganisaties, die willen het liefst dat de werknemers gevaccineerd zijn en voelen er zelfs wel wat voor om zo'n pas in te voeren. Ondertussen, de bonden, hè, voor de werknemers, die zien er helemaal niks in.
Nee, nee. Nou ja, klassiek geval van beknotting, zullen we maar zeggen. Ja, als die lijnrecht tegenover elkaar blijven staan, dan wordt het ingewikkeld, denk ik, voor het kabinet om dit aan hen over te laten. Want dan blijf je een padstelling houden. En dan tot die tijd winnen tussen aanhalingstekens de werknemers, want dan verandert er niks. Maar ja, ik kan me voorstellen dat deze discussie neteliger wordt, ingewikkelder wordt als dit als ze zo tegenover elkaar blijven staan. Nou moet ik wel zeggen, er zijn een paar grote ondernemingen, Philips, Leaseplan, er zijn bedrijven die heel duidelijk zijn geweest. Er zijn ook bedrijven die waarvan ik weet van werknemers dat ze niet zeggen als ze niet gevaccineerd zijn. Maar het wordt hen ook niet impliciet gevraagd, maar wel bij de koffieautomaat. Nou, het is wel mal als je niet gevaccineerd bent. Dus die mate van druk heb je bij een aantal bedrijven natuurlijk ook. Ik weet niet of je dat wil laten voortbestaan. Dat lijkt me echt een politieke vraag. Mijn punt is vooral, ik denk niet dat het aan Bruls is om deze discussie te antemeren. Ik denk dat het aan werknemers en werkgevers is, ja, en de Tweede Kamer uiteindelijk om hier een weg in te vinden.
Maar wat gaan we nou concreet zometeen horen bij die persconferentie.
Hierover?
In eerste instantie, nee, hierover ook. Maar in eerste instantie gaan we toch horen dat er een beroep wordt gedaan op vrijwilligheid. Hè? Op zet een mondkapje op, neem afstand, ga zo min mogelijk.
Dat denken we nu in ieder geval. Ja.
Ja, dat denken we nu. En echte maatregelen waar drang bij komt kijken, laten we het even zo noemen, die worden voorlopig niet genomen. Moet ik wel zeggen dat bijvoorbeeld bij de sportschool, dat vind ik wel een hele, die zit voor mij wel een beetje op het randje. Want als jij een vervent sporter bent en niet gevaccineerd, dan wordt het sporten wel heel lastig gemaakt. Want dan kan je elke dag kan je gaan laten testen.
Nou, en het doet ook een beetje pijn, denk ik, bij het kabinet. Omdat juist die gezonde leefstijl, waar dit kabinet echt heel erg veel, drang bij heeft gebruikt. Hè, bij het ontmoedigen van roken, van drank. De leefstijl moest verbeterd worden, minder suiker enzovoort. Een sportschool maakt je gezonder en je gezonde lijf geeft een betere weerstand. Dus ik kan me dat bijt ook dit kabinet als je daar de drempel gaat verhogen voor ongevaccineerden. Dus ik kan me voorstellen dat dat nog best wel lastig ligt. Ja.
Ja. Persconferentie nogmaals. Dit keer heeft het 2 keer geduurd sinds de vorige. Toen de laatste keer kregen we goed nieuws, nu krijgen we minder goed nieuws. En het is in ieder geval al bekend dat over 2 weken we weer een persconferentie hebben. Dat er een nieuw weegmoment gaat komen, omdat de situatie er niet naar is om weer een maand of anderhalve maand te wachten.
Nee, er klonk nu al eigenlijk verwijten in de Tweede Kamer, met name de PvdA heb je erover gehoord. De afgelopen weken van het kabinet zitten jullie te slapen, want het gaat de verkeerde kant op en het duurde allemaal te lang. En deze persconferentie kwam eigenlijk al te laat. Hij is ook vervroegd. Hè. De mate van urgentie is wel weer terug. Ja. Het zie je overigens trouwens in heel Europa. Hoor. In alle omliggende landen zie je her en der weer maatregelen opgetuigd worden. Soms nog wel met veel meer dwang en drang.
Zoals in Italië. Daar moet je al, als je naar werk gaat, je de QR-code laten zien. Ja. Je vaccinatiebewijs.
Ja.
Alright, gaan we naar de ruil van vorige week. Het CDA had een plannetje gemaakt tijdens de verkiezingscampagne. Een negatieve campagne gericht op Rutte.
Ja, operatie Black Hand werd gezegd. Naar aanleiding van dat Pieter Omtzigt gezegd. Hij zei overigens dat er was geen verwijzing naar Pietje Bel, het de Zwarte Hand.
Mm-hmm.
Maar naar de Eerste Wereldoorlog, het begin van de Eerste Wereldoorlog. De moord op de kroon. Zegt het goed, een kroonprins?
Ja, de Frans Ferdinand.
Ja, Frans Ferdinand. Ja. Dus daar verwees het naar. Nee, ja, het verhaal is zo dat er in het CDA inderdaad een plan circuleerde. Om een negatieve campagne over Rutte. En wat moest er dan negatief worden gezegd? Er moest worden gezegd dat hij de MH17-ramp kreeg hij min of meer in de schoenen geschoven, omdat hij nalatig zou zijn geweest in het sluiten van het luchtruim boven Oekraïne. De Demmink-affaire. Joris Demmink, topambtenaar bij Justitie, wil altijd heel veel verhalen over rondgaan over kindermisbruik. Dat zou hem moeten worden aangesmeerd. De bezuinigingen op de IC-capaciteit, hè, momenteel met corona. Nou ja, het hield niet op. Leenstelsel, alles was schuld van Rutte. Daar kwam het eigenlijk op neer. En dat moest allemaal via een soort van duistere Twitter hashtag en filmpjes op YouTube. Ja. Niet duidelijk met de vingerafdrukken van het CDA.
Rutte-doctrine
dan.
Rutte-doctrine zouden
dan ingegooid worden. Nou, het was een plan. Heel Amerikaans eigenlijk. Zo'n negative campaigning.
Ja, dat, en Vrij Nederland kwam daar mee op de proppen.
Met Peter Keijen en Thijs Broer. 2 journalisten die het boek Code Rood hadden geschreven. Alle eer naar hen. Over politiek in coronatijden, zullen we maar zeggen. Maar daar kwam dus ook dit aan het bod. En dit plan, dit zou zijn geboren door fondsenwerver van het CDA. Hoofdsponsor Hans van der Wind en zijn mediaadviseur Martin van Putten. En die zouden daarover met Pieter Omtzigt hebben gesproken. Vrij lang gesprek. Nou, Pieter Omtzigt zou daar die dingen hebben aangedragen. Demmink, MH17. Hij zou door die kamer zijn heen en weer gebeend. Woedend, zo van, nou, en dit kunnen we er nog in doen en dat kunnen we er nog in doen. Nou, Omtzigt zegt nu, we hebben wel een gesprek gehad, maar zo is het niet gegaan, zo kan ik me niet herinneren. Bij het CDA, de top, Knops, Raymond Knops was de CDA-campagneleider, Pieter Heerma, de nummer 2, naast Wopke Hoekstra momenteel. En Wopke Hoekstra zelf zeggen allemaal, wij wisten hier niks van. Ja, de waarheid ligt op de kerkhofvrijzing.
Ja. En dan kregen we natuurlijk nog een reactie van Hoekstra zelf, de grote leider.
Nou, u heeft gezien dat de partijvoorzitter van het CDA gisteren al heeft gereageerd. Ik ben het ook zeer met hem eens. Dit past niet bij het CDA, maar hij heeft ook duidelijk aangegeven dat hier ook niet toe besloten is door het campagneteam. Dat is ook niet met Knops besproken, is niet met mij besproken. En ik vind eerlijk gezegd ook dat daar de journalisten gewoon hoor en wederhoor hadden moeten toepassen.
Wij krijgen de schuld.
We krijgen bijna de schuld. Dus de auteurs van Code Rote, die hadden wederhoor moeten vragen bij het CDA. Prima, ik weet niet precies hoe dat is gegaan, zou kunnen. Maar ik blijf eventjes met de woorden zitten die Hoekstra zegt, dat is niet met ons besproken. Ja, volgens het boek was de partijtop ervan op de hoogte en gebeurde het met medeweten. Het is niet met ons besproken, laat ruimte voor, dat is wel aan ons gemaild bijvoorbeeld. Of ik heb appjes te lezen. Ja, het laat een beetje ruimte, maar misschien ben ik te veel aan het closeren nu. Maar ja, het kan dat ze het echt niet hebben geweten. Dan hebben verschillende bronnen echt gelogen tegen die twee journalisten. Maar Pieter Omtzigt erkent in ieder geval wel dat er een soort gesprek is geweest. Nou, het kan best zijn dat het nooit bij Knops of bij Heerma of bij Hoekstra terecht is gekomen, maar ja, dat klinkt allemaal niet heel erg aannemelijk.
Rutte wilde er zelf niet op reageren. Die zei, we moeten verder met de formatie.
Ja,
maar het is toch wel echt een smerige campagne. En als je het over het CDA hebt, hè, de nette partij. Dit doet alleen maar meer schade aan de partij dan dat het goed doet uiteraard.
Ja, zeker.
Maar wat doet dit voor Pieter Omtzigt? Ik denk dat hij er
Die was er ongemakkelijk mee. Ik sprak hem erover vorige van de week. Die was er ongemakkelijk mee. Ja, nee, dat is logisch. Want als je zoiets doet, dan moet je het doen en dan moet het uitgevoerd worden. Of als het niet gebeurt, dan moet het gewoon nooit aan het licht komen. Dat is een beetje ongeveer hoe het werkt. Ja, en nu komt het wel aan het licht. En dan staat hij er ook niet flatteus op. Nee, net als Hoekstra. En ja, het is classic Rutte wat je zegt. Als hem iets wordt aangedaan. Je zag het met de HJ schoollezing van Kaag. Werd Rutte echt wel persoonlijk aangevallen zonder dat ze zijn naam noemden. Ja, goed, dat hele semantische spelletje, daar trapt niemand in. Dus Kaag viel Rutte aan. Nu was het team CDA dat Rutte aanviel. En wat doet hij in alle gevallen? Hij zegt, daar ga ik niks over zeggen. En hij steekt hem in zijn zak en ik denk dat hij daarbij denkt. En hij save it for a rainy day. Ik kan CDA altijd nog een keertje hiermee om de oren slaan. Dat is voor Hoekstra dus ook maar wat lastig. Want dit gebeurde allemaal op de dag dat ze in de formatie weer eens een keertje gezellig bij elkaar moesten gaan zitten.
Ja.
Dus conclusie is denk ik wel.
En de grote winnaar is weer Rutte.
Ja.
En
ja.
Voor een deel, stil op de achtergrond, ook D66. Want die zeggen namelijk, de partij moet, of de politiek moet minder om spelletjes gaan, moet doorzichtiger zijn, de sfeer moet beter. Nou, noem het hele riedeltje maar op.
Ja, dit helpt niet bij de nieuwe bestuurscultuur. Maar moet ik wel zeggen dat CDA daarover het minst hoofd van de toren blaast. Dus, maar inderdaad, past het wel in het straatje.
Ja. Zullen we knopen gaan doorhakken en over inhoud gaan praten?
Wij verwachten dat wij vandaag en morgen en overmorgen toch wel een aantal hele stevige inhoudelijke discussies met elkaar hebben. En dat er in een enkel opzicht mogelijkerwijs ook knopen doorgehakt worden.
En ik ga niet over de inhoud reflecteren, maar het is belangrijk dat er nu wel knopen worden doorgehakt en meters worden gemaakt om zo'n coalitieakkoord te maken.
Koolmees en Remkes, de informateurs.
Ja.
Knopen doorhakken en over de inhoud praten. Ja, ook Hoekstra.
Het is niet voor niks dat we nu 2 dagen hier gaan zitten. Dus ik hoop dat we hier ook echt grote stappen kunnen nemen en dan volgende week weer verder.
Ja, dit was dus op het landgoed vorige week in Hilversum. Ja. Ik heb daar weinig. Die knopen die doorgehakt zijn en de inhoud dat besproken is, dat is niet echt in de media gekomen, hè, in ieder geval.
Nee, het is niet, naar buiten gekomen. Nee, ja, dat is ook in deze fase van de onderhandelingen best wel lastig. Want stel je voor dat D66, dus hebben het bijvoorbeeld over stikstof gehad. Nou, stel je voor dat D66 op dat punt een overwinning heeft geboekt en dat komt naar buiten. Ja, dan moet het CDA weer iets gaan laten lekken wat weer in hun voordeel is. En dan VVD en ChristenUnie, je blijft bezig. Dus De afspraak nu bij die partijen onderling is, ook met hun medewerkers, ook met hun persvoorlichters, ook met hun spindokters, is we houden onze mond. Nou, dat werkt tot dusver de afgelopen 2 weken al heel erg goed. Want als je ze ook maar iets vraagt, dan krijg je een verwijzing naar de Rijksvoorlichtingsdienst. Dus ja, het zit hermetisch dicht. De woordkeuze is wel, hè, we knopen doorhakken. Dat betekent dus dat er iets ligt, dat er knopen zijn om door te hakken. Dat is op zich bemoedigend. En het is ook, het ligt wel een beetje. Je moet even naar eerder in de week. Er was er, ik meen dat het maandag of dinsdag was. Werden de financieel raadgevers van het kabinet. Dan hebben we het over de topambtenaren van het ministerie van Financiën. We hebben het over het Centraal Planbureau. En we hebben het over Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank. Die kwamen langs bij de formateurs, bij de secondanten en weer hun secondanten. Er werd nog gegrapt, als ik de hulp ben van een secondant, ben ik een kwadrant blijkbaar. Dat zei Ilko Heijnen van de VVD, die was namelijk mee met Sophie Hermans. Maar je moet je voorstellen, daar zat het hele gezelschap met die 3 financieel-economische experts. En die hebben eigenlijk verteld, jongens, wat is jullie financiële ruimte in een volgend kabinet? Hè? Waar houdt het geld een keertje op? Waar moeten jullie, kunnen jullie maar geld blijven lenen? Of moet ook her en der bezuinigd worden? Nou, die financiële kader, zoals dat heet, dat is neergelegd. Je kunt concluderen dat als het over de centjes gaat, dan zijn ze een end. Want ja, je gaat het niet over geld hebben als er nog niks serieus is. Dus ja, misschien is de formatie in heel stilletjes wel
heel ver gekomen. Want het is de langste formatie ooit. Maar ja, we weten sowieso nog niet. Dat hebben we vorige week in ieder geval.
Ja, 226 dagen. Plus. Ja, nee. Dat wel. Maar misschien zijn we stilletjes dus ook wel heel langs de lijnen van de inhoud. Misschien ook best wel een end op streek.
Nou, laten we hopen dat we over de formatie snel goed nieuws hebben. Volgende week in ieder geval weten we welke maatregelen er wel en niet genomen gaan worden. Gaan die per direct in, kort?
Meestal 2 daagjes of zo, ja.
Dus volgende week zitten we met een mondkapje op. Tobias en Hartog, dankjewel. Tot volgende week. Vind je het een leuke podcast? Meld je dan aan via Spotify of via Apple Podcast. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.